Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Hoi, mijn naam is Hugo. En ben je nou een echte hobbykok? Dan heb ik een interessante tip voor je. Ik ga een klassiek dessertje maken.
De pavlova. Meringue, pavlova. Ja, er is een verschil. Er zitten twee ingrediënten extra in. En dat is namelijk azijn en maizena. En dat zorgt ervoor dat hij een beetje chewy aan de binnenkant is. Dan het fruit. Gebruik framboosjes. Wat bramen. Eet smakelijk.
Met een beetje chewy meringue besloten beste vrienden Poetin en Xi deze week hun diner bij het Chinese staatsbezoek aan Moskou. Hoi, mijn naam is Hugo en welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde bespreken we de gangen en de wijnkaart van het autoritaire blok. Met de gast, oud-China-correspondent Oscar Garschagen. Welkom.
Moet je zeggen, hoi, ik ben Oscar.
Hallo, ni hao, zemiyang.
Hey Oscar, wat was het hoofdgerecht?
Ze begonnen met een, hou je vast, een voorgerecht gemaakt van zeevruchten uit het Verre Oosten. Gevolgd door pannenkoeken met kwartel en champignons. Steurvissoep met een bijgerecht van taart en granaatappelsorbet. En het hoofdgerecht bestond uit hertenvlees met kersensaus. Of Siberische, zeer zeldzame Siberische witte zalm met groenten. En inderdaad, als toe... pavlova en daarnaast twee wijnen, een rode en een witte.
Zo, die, ik zie dat mijn stokjes naar binnen Russisch hebben gewerkt, of niet?
Nou, ik denk dat Poetin onderwijl zo langzamerhand met stokjes moet kunnen eten. Want het was de 40ste keer dat ze elkaar ontmoeten. Maar als je naar de gestaltes van de heren kijkt, dan is het aan Xi Jinping zeer wel besteed en aan Poetin volgens mij wat minder.
Ja,
maar
van die vette handel
dat is meer
in
een schatting.
Ja. In welke wijnen werden geschonken? Welke wijnen? Georgische wijnen?
Nee, de Divnomorovskoy Estate 2020. Dat weet ik niet precies.
Volgens mij waren het wijnen uit de Krasnodar-regio. Dus dat is echt vlakbij Oekraïne. Ja, met het oosten aan de kust van de Zwarte Zee.
In Siberië worden we tamelijk weinig wijn verbouwd.
Ja. Lijkt me ook, ja.
En het was een wijn van de oostelijke helling... en van de westelijke helling in dat gebied.
Nou, mooi.
Okay. Hey,
Ik heb op TAS en in de Chinese media... geen recensies van de maaltijden gelezen.
Okay. Oscar, laten we even kijken. Hert en kers, zei je, hoofdgerecht. Wat was inhoudelijk, denken jullie, het hoofdgerecht... voor de heren bij hun gesprek bij dit grote bezoek?
Je kijkt mij aan. Ja, ik ben nog steeds aan het puzzelen. Wat is hier nou eigenlijk gebeurd? We hebben het er eerder over gehad hier. Dat we toch dachten van, nou ja, Xi moet iets. Moet ook wel iets doen met Oekraïne. Nou, we hebben er niks mee gedaan. Gewoon niks. Wat er achter de schermen is gebeurd, weet ik natuurlijk niet.
Heeft zelfs Zelensky niet gebeld?
Nee, exact.
Nog niet. We spreken elkaar, moet ik misschien even erbij zeggen, nu op donderdagavond al. Dus misschien krijgt hij dat telefoontje op een gegeven moment nog. Maar
Oscar, wat vind jij? Welk schouwspel hebben we hier aanschouwd?
Nou ja, ik moest natuurlijk automatisch sterk denken aan de bezoeken van Mao Zedong destijds aan Stalin. Mao, die dan toen daar ook die befaamde uitspraak deed, ben ik hier alleen maar om te eten, te schijten en te slapen. Want Stalin liet hem een tijdje wachten. Ja. Trouw vanochtend haalde deze zinnen naar boven weer. Het meeste van wat er besproken is natuurlijk geheim. En de referentie aan Mao en Stalin is natuurlijk... vele jaren later kwam pas naar buiten wat daar toen eigenlijk is gebeurd. En ik denk dat we in de komende weken, maanden, misschien wel jaren... pas gaan zien wat daar werkelijk is gesproken. Besproken, ze hebben elkaar 3 dagen on en off ontmoet. Lange sessies. Nou, als je daar de tijd voor de tolken van aftrekt... dan blijven het lange sessies. Mm-hmm. En ze hebben dus echt niet alleen gegeten. En ik denk dat dat in de komende tijd zal blijken... wat daar echt gebeurd is.
Nou, het kan heel lang geheim blijven, hoor. Weet je nog, die discussie dat zijn geweest tussen Trump en Poetin in Helsinki? In Helsinki, hè?
Ja.
We weten nog steeds niet wat daar gebeurd is.
Ja.
Maar wat, kijk, waarom ik zeg van, wat is er nou eigenlijk gebeurd? Je zou denken dat...
Op het oog lijkt het alsof ze daar 3 dagen niks hebben gedaan.
Ja, dat is niet zo.
Dan gegeten en gedronken, nee, dat kan ik haast niet geloven.
Dat is niet zo. Nee, dat kan ik ook niet geloven. Maar ik vond dat... Als je naar Xi kijkt, wat natuurlijk toch echt de hoofdrolspeler is, daar stond geen wereldleider. Een wereldleider die bijvoorbeeld zegt van, ik wil dat deze oorlog afgelopen is.
Hmm.
Een wereldleider die zegt van, gaan we gewoon doorvechten. Want dit is goed voor onze situatie ten opzichte van het Westen. Heeft hij ook niet gedaan. Daar stond geen wereldleider. Daar stond niet iemand die bezig is om de wereld naar zijn hand te zetten, behalve gezwollen retoriek die voornamelijk uit de mond van Poetin kwam. En wel ook in de gezamenlijke communicatie, waarin is gezegd van ja, we trekken gezamenlijk op tegen het Westen. Maar het is nou niet zo dat ik nou helemaal omviel van wat is dit indrukwekkend? Wat staan hier 2 indrukwekkende leiders?
Er zijn zelfs geen deals gesloten op het gebied van
energie.
Van de tweede pijpleiding, de kracht van Siberië.
Terwijl onze grote vriend Poetin dat wel heeft aangekondigd.
Ja, dus met andere woorden, Poetin zat
dat
in de
dus
kou.
Niet gebeurd.
Nee, eigenlijk 2 dingen haal ik eruit.
Ja,
dat die Siberische spoorlijn werd dus gewoon helemaal niet genoemd, ook in de slotverklaring. Hè? Dat betekent dus dat Xi gewoon lekker die prijs nog naar beneden wil praten. Wat de Chinezen altijd trouwens doen. Hè? En het tweede, het woord
succesvol doen.
Ja, het onbeperkte vriendschap, weet je wel, of de limitless partnership.
Ja.
Dat heeft hij niet meer gezegd. Daar praat Poetin over, maar hij praat gewoon over samenwerking.
Ja.
En dat zou je dus kunnen interpreteren van ja, hij vindt het ook niet zo geweldig wat Poetin eigenlijk allemaal laat zien daar in Oekraïne. En hij houdt al helemaal niet van dat kernwapen sabel geklet.
Ja, dat is ook een groot verschil. Oscar, heb jij die 2 stukken ook gelezen? Volgens mij een in de China Daily door Poetin. En dan ook nog een keer een Xi-stuk in een Russische krant. Ik ben even kwijt welke dat was.
Ja. De gebruikelijke heen en weer stukken van de leiders voor bezoeken.
Exact. En
daar stond niet iets in waarvan je...
Nee, de toon die verschilde enorm. Dus wat Arjan net ook zei, van dat hele taalgebruik van die Poetin, dat is gewoon allemaal anti-westerse retoriek. En van Xi, dat was veel gematigder, vond ik. Of wat heb jij daarvan opgemaakt?
Ik heb de indruk dat ik heb zitten kijken naar een toneelspel. Waarin de grote leider van China zich presenteert als de man van de wereldvrede. De man van de redelijkheid. De man die het beste met de wereld voor heeft. Dat 12-puntenplan, et cetera. Je ziet het ook in de komende week. Dit weekend ontvangt hij... Lula van Brazilië. Komende week gaat Sanchez van Spanje naar hem toe. En er ontrolt zich in de komende tijd een vergelijkbare schouwspelen waarin Xi zich presenteert als het redelijke gezicht in de wereld.
Maar waarom heeft hij dat dan niet gedaan?
Tegenover de Verenigde Staten.
Ja, maar ook weer niet. Ja, als je die stukken leest, ja.
Er is een theorie, er circuleert op de website War on the Rocks een theorie dat Xi bezig is met het opbouwen van een onderhandelingspositie met Amerika. Duidelijk laten zien dat hij greep heeft op Poetin. En dat uiteindelijk, als het tot een vredesdeal moet komen tussen Rusland en Oekraïne, dat via China loopt. En dat China daar een prijs voor zal vragen. Ik was eigenlijk benieuwd, jullie hebben dat ongetwijfeld ook gezien, wat jullie daarvan vonden, van dat idee.
Nou, ik voelde wel wat voor. Kijk, we waren ontzettend onder de indruk van wat er gebeurde tussen Saoedi-Arabië en Iran. Hè. Die waren overigens al heel jarenlang met elkaar bezig. Maar goed, dat heeft China toch heel slim gepresenteerd. En de Amerikanen waren verrast. Ik denk, kijk, hij had 2 mogelijkheden. Hij had kunnen een opening naar het Westen kunnen maken en Poetin tot de orde kunnen roepen. Maar als hij dat had gedaan, dan had hij dus... Rusland was hij kwijtgeraakt om tegenwicht te bieden tegen de door Amerika geleide wereldorde. Mm. Wat ik zie ontzettend graag wil, en zit ook in die hele slotverklaring, is: wij willen af van een door Amerika gemaakt.
Dat was niet zo vredesduiverig.
Nee, dat was helemaal niet vredesduiverig. En wij willen ook.
Nee, dat deel niet.
Ja, en de ene democratie is niet beter dan de ander. Elk land heeft zijn eigen mensenrechtenontwikkelingsgang. Zie je? Dus het is, ik vind dat een hele aardige theorie. Hij is gewoon bezig om aan de Amerikanen te laten zien. Kijk eens hoe belangrijk ik ben.
Ja, maar de vraag is natuurlijk of hem dat gegund wordt. En dat denk ik niet. Want dat hij op een gegeven moment. Kijk, hij kan natuurlijk niet een stap nu voor en nu doen. En zeggen van ik ga vrede stichten en dit en dat zijn de voorwaarden. En partijen, hou op met zeuren, ga aan tafel zitten. En ik dwing je nu gewoon om tot een compromis te komen. Dat kan hij niet doen. Nee. De Amerikanen zouden dat eventueel kunnen doen. Maar ik zie niet, want hij kan niet verliezen hier. Dus hij moet een coalitie bouwen. Dat is een ding dat zeker is. Het moet ook achter de schermen gebeuren. Maar dan nog vind ik het opmerkelijk. Want ik ben het met Oscar eens dat hij zich nogal vredesduiverig gedroeg. Behalve dus in een aantal verklaringen, vind ik het toch vreemd dat hij niet wat meer openingen heeft geboden. Kijk, ook als je het wat breder bekijkt, dan heeft hij hier het Westen een enorme dienst mee bewezen. En ook als je kijkt naar die verklaring over Oekraïne die is afgegeven, 10 regels. Nou, als je die leest, dan zeggen ze eigenlijk allebei het Westen is schuld aan wat er in Oekraïne gebeurt. Dat is natuurlijk lulkoek in het kwadraat, want dat is namelijk Poetin zelf. Want die heeft een interventie uitgevoerd. Maar wat hij dus nu heeft gedaan, is heel erg sterk in het voordeel van de transatlantische gemeenschap. Die is nu bij elkaar gebleven. Als hij dus inderdaad zo duiverig was geweest, dan had hij de transatlantische gemeenschap uit elkaar kunnen spelen. Dat heeft hij niet gedaan. En dat vind ik heel merkwaardig.
Rob bedoelt te zeggen dus dat eigenlijk was een Macron en Scholz hadden het helemaal niet zo gek gevonden als Poetin dat had opengebroken. Want die willen ook gewoon gaan praten.
Zie dat
en Biden, ook.
Dat is wat ik bedoel.
Maar kan dat een kwestie van timing zijn?
Ja, dat kan inderdaad een kwestie van timing zijn. Maar dan is het wel een slechte timing. Want dit is wel het moment om je leiderschap te laten zien.
Kan het te maken hebben met... Maar kan het te maken hebben met parallele onderhandelingen over inderdaad die pijpleiding, met contacten die Xi heeft met Brazilië, met India, met het globale zuiden?
Nee, ik denk een verklaring zou kunnen zijn, maar dit is echt speculatie, is dat Poetin heeft gezegd, bekijk het maar, ik vecht door. Ik wil helemaal niks. Ik wil gewoon geen vrede. Hij heeft dat gisteren, Poetin, nog een keer weer laten... laten blijken dat hij zei van ik ben nog niet toe
maar
aan
is
de vredesoverleg.
Ook een alternatieve verklaring. Ja? Namelijk dat Xi vindt dat hij zich ook niet kan veroorloven dat zijn vriend Poetin, of dat land Poetin, verliest. Want wat blijft er namelijk over? Want die Chinese alliantie bestaat eigenlijk helemaal niet. Maar die samenwerking is al zo dun. Hè? En als dus als Poetin verliest, is dat voor China ook heel vervelend.
Jazeker. Nou ja, wat is verliezen?
Dat is de inzet van... Nou ja, verliezen weg Poetin, Rusland in chaos. Precies wat Xi Jinping altijd Gorbachev heeft verweten. Dat hij de Sovjet-Unie heeft afgebroken. En voor die kolossale chaos. Xi noemt dat in zijn geschriften en noem maar op allemaal. Een van de grootste misdaden van de mensheid in de afgelopen tijd. Dus,
en Poetin ook.
Wat dat betreft zou dat kloppen.
Ja, het zou een verklaring kunnen zijn. Maar dan nog vind ik het merkwaardig dat je dat op deze manier doet als Xi. Want je bent gewoon geen staatsman. Je bent gewoon geen leider van de wereld. Hier staat niet de leider van de toekomstige nummer 1 van de wereld.
Kan je niet zeggen dat hij waarschijnlijk gewoon een beetje aan het koorddansen is tussen zijn politieke alliantie met Poetin tegen het Westen? Tegelijk is hij economisch hartstikke verbonden aan het Westen. Heeft hij nu ook heel erg nodig om uit het coronalockdown-dal te komen. Dus hij zit gewoon een beetje...
ballen in de lucht te houden.
Ja, dat het misschien niet zoveel meer is dan dat.
Ja, daar kun je inderdaad wel 4-5 uur over praten. En daar word je het nooit over eens. Oscar?
Nou, dat denk ik ook. Ik denk ook dat de balans is. Een regelrechte confrontatie met de Verenigde Staten en zeker met Europa. De Chinese economie groeit dit jaar misschien met 5%. Het was vorig jaar een armzalige 3%. Het begint nu allemaal weer een beetje op gang te komen. Hoor je aan alle kanten. Dat is de nieuwe Chinese premier en de man die over de economie gaat, Li Qiang. Die probeert ook het westerse bedrijfsleven weer naar de mond, het naar de zin te maken. Met veel praat over vrij ondernemingschap en dat soort zaken. Dus het is wel een kort dansen van Xi Jinping.
Heeft het ook iets te maken met het oude tribuutsysteem van de Chinezen? waarbij je dan moest je op de grond gaan liggen voor de keizer. En dan, moest je blij zijn dat je belasting mocht betalen, zoiets. Want hij is nu, Lula komt nu ook langs en dan kan hij zien, laat eens kijken, ik ben zo belangrijk. En ik ben nu ook bij Poetin geweest, die heeft lekker voor me gekookt. Kijk eens hoe belangrijk ik ben, zoiets.
Ja.
Nou, dat is natuurlijk
dat bedoel ik met het theater wat ik meende te zien deze week. En zeker als je dan naar de vervolgagenda kijkt. Het is gebruikelijk, hè? Na de grote twee sessiesvergaderingen van de partij eerder deze maand. Daarna komt er altijd een golf van diplomatieke activiteit op gang. En zeker nu die in zijn derde termijn zit. En dat is allemaal gedaan.
Maar dat, dat is zo.
De komende
maar,
tijd zie je veel op het wereldtoneel zien.
Ja, maar dan is het wel een omdraaiing van hoe het normaal gesproken gaat in diplomatie. Zo'n belangrijk bezoek, wat zo'n enorme zichtbaarheid heeft. Waar de wereld naar zit te kijken. Waar de wereld van verwacht dat je iets gaat doen aan Oekraïne. Dat je een initiatief, wat voor initiatief dan ook neemt. En niet die lullige 12 punten die hij op papier heeft gezet met open deuren. Maar gewoon echt iets concreets. Dat wordt, zo'n bijeenkomst wordt minutieus voorbereid door je ambtenaren. En dat gebeurt in Rusland, gebeurt in China. Als dit is wat eruit is gekomen,
is verdomd weinig.
Dan is het verdomd weinig. En dan betekent dat of dat er iets ongehoord fout is gegaan in het Kremlin. Of dat het inderdaad een soort beleefdheidsbezoek is geweest. Maar ik vind het diplomatiek gezien vind ik het buitengewoon vreemd wat hier
uit is gekomen. Of dus dat er iets is afgesproken wat wij niet weten.
Het zou mij niet verbazen, maar jongens, het blijft speculeren, maar dat mogen we ook wel eens een keertje doen. Dat er echt oneenigheid is binnen die club. Dus binnen het Kremlin, waar Poetin en Xi met elkaar spraken, dat er gewoon oneenigheid is over de gang van zaken. Dat Xi. En die indicaties waren er eigenlijk wel een stap zou willen nemen, maar Poetin dat gewoon geblokkeerd heeft. Het zou me niet verbazen. En ook die andere verklaringen die jullie hebben, die zijn evenveel waard. Maar dit zou mij ook niet verbazen.
Wat Rob ondersteunt.
Nou ja, je moet ook bedenken dat er natuurlijk tussen Rusland en China op het niveau van, laten we zeggen, de gewone mensen, dat is geen dikke mik. Dat is geen ferry compagnon. Ik heb zijn stukken van de afgelopen dagen weer eens herlezen. Professor Feng Yuyun, dat is de baas van het Shanghaise Internationale Instituut voor Strategische Studies. En die heb ik ooit geïnterviewd en die zei, toen ik in Moskou studeerde, voelde ik me zwaar gediscrimineerd. Ik werd uitgescholden voor van alles en nog wat. Nou ja, de bekende scheldnamen voor Chinezen. Mm-hmm. Hij zei, op het niveau van het gewone contact zijn de verhoudingen echt helemaal niet zo goed. Er zijn spanningen tussen China en Siberië. Hè? De Chinese ondernemers, de boeren, de houtbedrijven die daar die zorgen voor veel problemen. Het hele verhaal van we zijn hele dikke vrienden, dat kan er nadat ik wat ik gehoord heb van dit soort toch zeer goed ingevoerde figuren. Dat verhaal van dikke mik kan er bij mij niet goed
mij
in.
Mij ook niet. En vooral niet omdat ze het zo ontzettend vaak gezegd hebben tegen elkaar. De superlatieven waarmee ze elkaar hebben bestookt van dat dit echt een totaal hemels geschenk was, deze relatie. En dat dit echt van historische proporties was. Het wilde bij mij gewoon niet in. En het interessante is,
ook iets heel praktisch.
Arend Jan, die zei wat aardigs over dat tribuutsysteem van die Chinezen. Die Chinezen, dat tribuutsysteem, dat hoef ik jou niet uit te leggen, maar even voor onze luisteraars.
Ja,
dat ging er dus vanuit dat er een relatie was tussen de keizer en de leiders van landen of volkeren buiten China. Nee. Die werden als barbaren gezien en die moesten doen wat er gezegd werd en die moesten tribuut geven en die moesten onderhorigheid tonen aan de keizer. En dat systeem is eigenlijk nooit verdwenen. Als je naar het Belt and Road initiatief kijkt, dus de nieuwe zijderoutes, eigenlijk is dat het is niet hetzelfde, maar het is elementen daarvan zie je daar ook in zitten. Het wilde bij mij niet in dat Xi Jinping, een leider van een land van 1,4 miljard inwoners, een land dat weliswaar heel groot is qua oppervlakte, maar 10 keer zo weinig inwoners heeft, en dat ook nog eens een keer verzwakt is door een oorlog, ziet als een gelijkwaardige partner. Wat vind jij daarvan?
Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Geen sprake van. En misschien heeft Poetin, weigert Poetin te koud te houden. Ja. Kan heel goed te buigen. Misschien is Poetin niet bereid geweest om een knieval te maken. En misschien gebeurt dat pas later in het jaar als Poetin naar Peking gaat.
En waar bestaat zo'n knieval uit? Kunnen. Wat moet hij dan doen? Letterlijk zie je het er niet doen, maar wat betekent dat?
Plat op de grond, helemaal.
Plat op de grond.
Dat was bij het tributsysteem in de 19e eeuw zo.
Ja, ja. Lang gerekt, plat op de grond.
Ja. Weet je wat ik wel eens denk?
Even jongens, even serieus. Waar zou dat dan uit kunnen bestaan, zo'n buiging?
Dat vroeger was het echt zo. Je moest helemaal
ja, dat weet ik ook wel. Maar dit is niet de keizertijd. We zijn inmiddels iets verder gekomen, Arend-Jan. En dus aan Oscar de vraag van, maar wat zou dat er kunnen zijn?
Stoppen met Oekraïne. De pijpleidingen openzetten. Gas tegen en olie tegen...
Spotprijzen.
Tegen bottomprijs, tegen spotprijzen.
Aan wie? Aan Europa of aan China?
Aan China.
Aan China natuurlijk. Ja.
Mm-hmm. Maar weet je, als je het nog in een breder historisch perspectief plaatst. Hè? De Chinese vernedering is natuurlijk verschrikkelijk geweest. Wat wij daar gedaan hebben. En de Engelsen en de Fransen en de Duitsers. Het is werkelijk, al die cartoons ken je nog van het
Zomerpaleis.
Ja, het is echt vreselijk. Hè? Nou, de Russen hebben het geluk gehad dat ze in 1905 zijn verslagen door de Japanners. Hè? Dat was een hele belangrijk moment. Maar reken maar dat de Chinezen zijn nog exceptionalistischer dan de Amerikanen. Wij zijn barbaren. En zij hebben de alleroudste en de hoogste en de meest fantastische cultuur.
Nou, bij Poetin kan dat ook wel kloppen, dat beeld. Van dat het een barbaar is.
Ja, maar daar staat natuurlijk tegenover dat China heel lang, en je ziet dat her en der nog steeds, een spiegel is geweest van de Sovjet-Unie.
Ja. Ja.
Het militaire systeem, het sociaal systeem, het bevolkingssysteem. De indeling van de klasses tussen steden en plattelanders. Allemaal kwam dat uit de koker van Moskou.
Mm-hmm. En ook de modernisering van China in de 19e eeuw. Als mensen dat probeerden, die waren wel degelijk geïnteresseerd wat er in het Westen gebeurde. Hè?
Zeker, maar zij is nog steeds de elite
zeker.
In Rusland.
Ja. Zeker.
Ja. En ook in China. Jongens, ja, nou, we komen er niet uit. We hebben nog nooit een uitzending gemaakt waar we zo zitten te speculeren.
Nee,
waar
ik
we
vind
niet
het wel
uitkomen.
Bijzonder. De menukaart, die hebben we tot
dat
in de laatste kwartel en
was
sushis.
Dat was het meest concreet.
Maar de menukaart van de gesprekken, daarover tasten we eigenlijk ontzettend in het duister met z'n
daarom is wel goed, hoor, dat we hier zo over zitten te zeven. Want dit is wel heel bijzonder wat hier gebeurt. En normaal gesproken kunnen we dat redelijk goed duiden en nu niet. Nou, zou je het niet kunnen duiden?
Nou, maar,
we hebben ook weer een boulevardpodcast.
Wees getroost. Ik heb niets gelezen, zowel in China als in Engeland, Amerika en met name Duitsland. Alle commentatoren, iedereen, het vliegt alle kanten uit.
Dat klopt.
Er is niet een duidelijke lijn.
Dat klopt.
Ja, dan houden we er gewoon troost?
Nou ja, dan is er geen duidelijke lijn.
Houden we er gewoon mee op.
Dat ook duidelijk.
Althans, op de radio. Op de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar boekesteinendewijk.nl of uw favoriete podcast-app. Martijn vraagt, die gematigde taal uit China die we dan gedeeltelijk horen, is dat ook niet gewoon toe te schrijven aan hun cultuur? In hoeverre kunnen wij dit soort taal, bijvoorbeeld gezwollen taal, zoals jij het over hebt, Rob, mislezen doordat zij daar een ander gevoel bij hebben?
Ja, maar dat is ook wel zo. Gedeeltelijk is dat wel zo. Maar het gaat, die gezwollen taal is één ding, maar het gaat mij om de daden. En de daden waren afwezig gebleven. En de daden die zijn, en China is zeker vanaf pakweg 2012 steeds assertiever geworden. Dus je zou denken dat als een land zichzelf ziet als de nieuwe wereldleider en de vormer van de nieuwe wereldorde, dat je dus gewoon toch wat meer de boel naar je hand zou zetten. Oscar, maar daar kan jij meer over zeggen, over de diepe zielroersen van de Chinezen. Het is inderdaad niet zo dat zij nou continu een grote bek hebben.
Nee, dat is zeker niet. Dat is helemaal volgens de lijn van Deng Xiaoping. Hè?
Ja.
Treed voorzichtig rond en verberg je kracht.
Zo is.
En in die cultuur is Xi natuurlijk groot geworden. Misschien klinkt het naïef, Maar voor Xi's generatie is de hele positie waarin China zich op dit moment bevindt natuurlijk ook totaal nieuw. Mm-hmm. Kijk, als Biden, Macron of wie dan ook in het Westen in een hoofdrol komt op het geopolitieke toneel, staat men op de schouders van vele voorgangers. Ja. Dat is natuurlijk bij Xi niet het geval. Zijn voorgangers, Deng Xiaoping uitgezonderd, dat waren allemaal hele keurige, terughoudende figuren, die apparatchiks, die alles van een papiertje aflazen. Hu Jintao befaamd. Jiang Zemin was een klein beetje, laten we zeggen, speelser in de omgang. Die kon wel eens een paar woorden Engels spreken en zei dat hij van cowboyfilms en jazz hield. Nou ja, dat is
dat hield de vorige keizer ook zo.
Is dat het? Ja, dat is waar. Puxi.
Puxi, ja, zeker. Puxi, absoluut. Dat is waar. Zeker, zeker.
De laatste keizer, ja, dat klopt.
Ja, die hield er ook van. Ja.
En maar ja. Xi Jinping heeft toch juist een eind gemaakt aan die hele voorzichtige taal. Van wij zijn wel een opkomende macht, maar we willen niemand met niemand ruzie hebben. Nee, en dat is toch wel veranderd de afgelopen jaren.
Dat OH over dat win-win van die Xi. Ja, alles is win-win. Ja. Dat zag ik nu ook weer terugkomen. Ja. Maar ja, het is wel win-win. Maar met kapitale letters voor China en hele kleine lettertjes voor de rest van de wereld. Nee, het is inderdaad.
Zijn taal wordt robuuster.
Ja, exact. Ja.
Maar dat was op buitenlands vlak eigenlijk pas sinds kort. Op binnenlands vlak is dat eigenlijk al sinds, nou zeg 2012, wordt hij steeds robuuster. Eerst intern, daarna extern. En nu in zijn derde en allicht laatste periode zal zijn taal op buitenlands gebied ook steviger worden.
Hij is natuurlijk wel redelijk assertief geworden, hoor, de afgelopen vanaf 2012. We hebben natuurlijk dat fameuze trollerincidenten gehad. Wat helemaal misging. We hebben problemen gehad rond de Senkaku-eilanden die met Japan worden bediscussieerd. We hebben de escapades gezien in de Zuid-Chinese Zee. Ja. Daar zijn ze echt heel assertief geworden.
Ja.
En dat ging ook met ronkende retoriek van
weer een
gepaard.
Incident.
Ja.
Ja, exact. Een stuk in de
Amerikaanse oorlogsschip.
Ja. Thomas Dijker vraagt terecht: is het mogelijk in te schatten wat er achter gesloten deuren is besproken? Nou, nee dus, nee. Thomas. Of, vraagt hij, weten zelfs westerse inlichtingendiensten dit niet echt?
Ik denk dat dat zo is. Ik verbaas mij inderdaad vaak hoe weinig men weet. Natuurlijk zijn er wel connecties. Maar en hoe die precies lopen, daar kan je ook alleen maar naar gissen. Maar het valt mij inderdaad op hoeveel gaten er zitten. Het doet ook heel sterk denken aan Kremlin Watch. Dus wat er, dat deden we tijdens de Koude Oorlog. Dan zat iedereen te kijken, wat gebeurt daar in het Kremlin? En er was een hele discipline en die mensen hadden het ook meestal mis. Want het gebeurt achter de gesloten deuren. Dus je moet een beetje uitgaan op je kennis van het land, de theorieën die er zijn over hoe dat soort autocratieën functioneren, het communisme functioneert, bla bla bla. Ja, het is wat er gebeurt nu in dat hoekje van de verboden stad bij Xi Jinping. En wat er gebeurt in Kremlin, dat is gewoon Kremlin en verboden stad watchen. Daar komt het feitelijk op neer. Ja. En dat is niet goed in te schatten. Of zie ik dat verkeerd, Oscar?
Nee, dat zie je niet verkeerd.
Gelukkig.
Alles wat je daarover hoort, over wat in het Zhongnanhai, het Kremlin in Peking, zou ik maar zeggen, gebeurt. Dat neem ik altijd met een enorme korrel zout.
Ik ook.
Iedereen meent daar van alles over te kunnen zeggen. En in Beijing, de politieke roddel. Ja, iedereen praat erover wie met wie, hoe, wat. Wie is up, wie boven ligt, wie onder ligt. Dat is een continu gesprek, net als in iedere politieke hoofdstad. Maar niemand weet dat precies.
Ja, en dan wordt de kleur van een das ineens heel belangrijk. Dat soort dingen. Ja, nee, maar echt serieus, ja. En met een Albright, die kon je herkennen aan de speldjes of de borstjes die ze droeg. Oh ja. En die zeiden dan wat. Nou, dat doe je dus ook met dat soort types. Ja.
Een boetesysteem is zo.
Ja, ik las deze week ook weer stukken over de vraag, waarin de vraag werd beantwoord waarom Xi Jinping zijn haar niet meer gitzwart verft. En wat we daaruit moeten concluderen.
En wat moeten we eruit concluderen? Ook niet meer op een gegeven moment, omdat hij wat ouder wordt.
Ja, dat kan ook een conclusie zijn. Oké, handige Harry die vraagt: landen in Centraal-Azië vallen langzaam in de handen van China. Hoe denkt Rusland daarover? Zien ze dat als een dreiging? En kan het Westen daar invloed op uitoefenen?
Het is echt een vraag voor Arend Jan, hoor.
Nou, laat ik dan maar een beginnetje maken. Wat je dus ziet is dat al die Centraal-Aziatische landen... die hebben meer speelruimte dan vroeger. Hè?
Ja.
En je kunt met Kazachstan bijvoorbeeld beginnen. Dat is heel duidelijk, is het zelf aan bezig. Armenië hebben we vaak over gesproken, Azerbeidzjan ook. Kyrgyzstan is een beetje een onduidelijk land. In al die landen is de Chinese invloed ook aanwezig. Mm. En die kan nu dus ook veel makkelijker worden ontwikkeld. Omdat er gewoon echt een machtsvacuüm is. Hè? De Russische soldaten in Armenië doen bijvoorbeeld niks meer in Nagorno-Karabakh. Dat hadden ze eigenlijk wel moeten doen. Nou, verder is het zo dat China heeft bijvoorbeeld in Mongolië al enorme economische invloed. Hè? China heeft ook in Siberië grote economische invloed. Mm. Dus het is ook wel een beetje. Ja. Rusland is wel een reus op leme economische voet, hoor. En uiteindelijk leidt het ertoe dat Rusland een vazal staat.
Nou, wat ik interessant vond, is jij las dat voor eerder deze week in dat vertaalde communiqué. Waarin stond. Wij trekken samen op tegen de kleurenrevolutie.
In Centraal-Azië specifiek, toch?
Exact. Werd genoemd. Niet in Nederland. Dat klopt. Ja. Dus dat is betekenisvol. Vind je niet, Oscar?
Ja, dat is zeker. Nou, even over de Centraal-Aziatische republieken. Met name Kazachstan. Na COVID, het eerste land waar Xi Jinping naartoe ging, was Kazachstan. In het grensgebied, maar ook verderop. De Chinese investeringen daar zijn gigantisch.
Dat is ook Belt and Road, Mongolië, toch? Kazachstan?
Zeker nog, daar is het Belt and Road initiatief gelanceerd in 2013.
Ja.
Ja. Zeker, zeker. En gevolgd door de eerste Belt and Road top in Beijing.
Klopt.
Zeker dat grensgebied. Mongolië, straks als die tweede pijplijn er komt, die loopt dwars door Mongolië. En ik las dat de Mongoolse premier dat van harte verwelkomt. In ruil voor allerlei andere investeringen. En die lijn gaat via Ulaanbaatar lopen. Dus dat is eigenlijk allemaal al aan die kant geregeld. Ja. Nou, en die andere landen, die zijn, ja, dat zijn in die zin in vazalstaten. Dat ze zijn voor China verder hebben geen andere betekenis dan dat die grenzen veilig zijn gesteld en dat daar geen gelazer is. Het is ook die landen omsingelen, als het ware Xinjiang, wat natuurlijk voor China een hele belangrijke provincie is. Rust, het enige wat China in die landen wil, is rust en kalmte en geen chaos. En zolang ze dat leveren, is alles paars en vree.
Ja, een paar weken geleden was Anthony Blinken daar een rondje aan het reizen.
Ja,
hè?
Ja, zeker.
Dus misschien dat ze dat ook een beetje zorgen baart.
Gewoon strijd om invloed sferen.
En in Georgië.
Ja, maar daar is Blinken nog niet erg succesvol in.
Inderdaad.
Nee.
Zoals ik vanmiddag op Reuters ook las, dat zijn pogingen om Vietnam wat dichter tegen de Amerikaanse borst te drukken ook mislukken. En daar zit China achter.
Ja, ja. Oh ja. Weet je, in Georgië hebben we al die ellende gehad. Hè? De regering is een beetje pro-Russisch en de mensen zijn de straat op gegaan. Misschien is het zo dat China dan bereid is om tegen Georgië te zeggen, ja, wij geven jullie geen leningen als je dit soort democratische grappenmakerij gaat doen. Zou dat kunnen? Ik weet niet hoe groot de invloed China in Georgië is.
Geen idee.
Maar ze geld hebben ze natuurlijk nodig. Heb je altijd nodig.
Ik denk dat de Europese Unie dat eerder gaat doen.
Ja.
Ja, lijkt me op.
Yves Orange vraagt wat wij vinden van, en dan verwijst ze naar iemand anders die zegt dat het Westen Xi en Poetin in elkaars armen hebben gedreven en daarmee China's Malakka-dilemma hebben opgelost.
Wat is het Malakka-dilemma?
Nou, volgens mij is dat gaat dan over de straat van Malakka, waar de hele energietoevoer voor China doorheen
gaat. Ja, is het gebeurd met China. Dat
ze zijn dus daar heel kwetsbaar. Ja. Als ze straks hun energie uit Rusland over land kunnen krijgen, dan zijn ze een stuk minder kwetsbaar.
Oh, dat is wat er bedoeld wordt. Nou, dat denk ik niet. Want alle handelstromen die niks met gas en olie te maken hebben, met gas te maken hebben, dat gaat allemaal via de straat van Malakka.
Ja, precies. Maar dat was van de week een speculatie. Ik weet niet waar ik het las. Maar dat een onderdeel van de deal met Iran en Saudi-Arabië is dat er allerlei corridors aangelegd kunnen worden die niet via de straat van Malakka lopen. Dat zou kunnen.
Ja.
Maar dat is lange termijn.
Over de lange termijn gesproken. Ik had hier nog een vraag van Wishmaster. Die zegt, stel, en moet je even goed opletten. Stel, de oorlog houdt op en Poetin wordt verbannen naar Beijing. allemaal mooi. Wat doet Europa dan? Verkoopt Nederland dan weer machines van ASML? En onder welke voorwaarden komt de boycott los?
De boycott naar China toe van ASML? Of de boycott van het kopen van olie en gas en het zenden van goederen naar Rusland?
Doe maar allebei. Is er een mogelijkheid dat als de oorlog in Oekraïne eindigt, maar dat we het weer goed maken met elkaar?
Op een gegeven moment gaat dat normaliseren. Maar dat kan heel lang duren. Dus eerst zou er een staakt vuren moeten komen. Dan komt er wel of geen vredesoverleg. Dan wordt de betrekkingen met Rusland, die blijven gedurende een hele lange tijd gespannen. Dat geldt ook voor de betrekkingen tussen Amerika en China. Zolang als echt die discussie duurt over wie de nummer 1 wordt, blijven die betrekkingen gespannen. En op een gegeven moment normaliseert dat zich. En dan kun je gaan nadenken in Europa over een nieuwe Europese veiligheidsorde, waarin ook coöperatie kan zijn tussen Europa en Rusland. En hetzelfde gaat gebeuren. En dat is in hierbij is Taiwan natuurlijk cruciaal. Dus de Taiwan-kwestie moet op een of andere manier worden gesetteld. En als dat gebeurt, dan kan je dus ook de betrekkingen met China normaliseren. Maar weet je, wij kunnen echt nog wel 20 jaar podcast hierover maken, hoor.
Want Rusland is het land van de frozen conflict.
Toch?
Je houden van frozen conflict.
Ja, nou precies.
Doe je gezellig mee de komende 20 jaar, Oscar?
Ja, ik blijf het volgen. Wat natuurlijk wel interessant is, is Xi wordt er ook niet jonger op. En hij wordt er alleen maar dikker op als hij zo blijft dooreten.
70.
Dan een window of opportunity om Taiwan te regelen, ja, dat wordt natuurlijk ook komt ook steeds verder weg te liggen.
Hij heeft een window of opportunity van pakweg 5 tot 10 jaar. En dan begint de demografie ongehoord hard toe te slaan, dus de vergrijzing.
Precies.
Dan gaat de groei zoals ze die nu hebben, die gaat uit China, de economische groei. Het heeft onder andere ook te maken met het feit dat je dan naar een situatie gaat waarin iedereen die kan werken wel zo ongeveer aan het werk is. En dan zul je zien dat de mogelijkheden om echt door te pakken worden kleiner in China. Dat wordt wel algemeen aangenomen. Precies. Dat je dus een periode hebt van 5 tot 10 jaar waarin je moet doorpakken. En de grote vraag is of je in die periode ook gaat doorpakken met betrekking tot Taiwan. Geen idee.
Ja.
God, dat weten we ook alweer niet.
Geen enkele reden meer nog naar onze podcast te luisteren.
Nou, zullen we maar gewoon afronden?
Ja, we moeten zo stoppen, want we weten niks.
We weten het niet. Nou, dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk, dank voor het luisteren. Speciale dank aan Oscar Garshagen en fijn weekend.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.